En onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij tot opening van ons samen zijn uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God en wat daar verder volgt. Wij noemen u Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Luisteren wij samen naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig woord dat u vinden kunt in de profetieën van Ezechiël en daarvan het 47ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. Wij noemden u Ezechiël 47, de eerste 6 versen, maar vooraf doen wij met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de dood, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens Ezechiël 47, de eerste 6 versen. Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes, en zie, er vloten wateren uit, van onder den dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel des huizes was in het oosten. En de wateren daalden af van onderen, uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door de weg van de noordenpoort, en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand, en hij mat 1000 ellen, en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de enkels. Toen mat hij nog 1000 ellen, en hij deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000, en deed mij doorgaan, en de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts mat hij nog 1000, en het was een beek waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoog, wateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij, hebt gij gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij, en hij bracht mij weder tot de oever der beek. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken wij nu samen het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heer, het is aan de middag van deze uw dag dat we met de gemeente mogen samenkomen in uw huis. En zou u dan zelf beslag willen leggen op onze harten en onze gedachten willen richten naar de eeuwige dingen. We zijn uit de aarde aards en we zijn van nature zo verkleefd aan dit vergankelijke leven. Maar het is ons eenmaal gezet te sterven en daarna het oordeel. En de levenstijd die wij hebben mogen is toch een voorbereidingstijd op de eeuwigheid. En zou u dan zelf in ons alle leven die vraag willen verwekken, voor het eerst of opnieuw, mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? O, er moet een wonder in ons leven gebeuren, tussen wieg en graf. Wil het wel zijn als het ogenblik daar is, dat wij gedagvaard zullen worden voor uw geduchte rechterstoel. En Heere, nu weet u waar het zijn mag door genade, en u weet waar het gemist wordt. En zou u dan vanmiddag een ieder zijn bescheiden deel willen geven, op en onder de kansel, dat uw woord kracht zou mogen doen in onze zielen, dat het vrucht mag voortbrengen ten eeuwige leven. O, dat de wateren des geestes zouden mogen vloeien, en doden zouden horen de stem van de zonen Gods, want die ze gehoord hebben, die zullen leven. Maar onderhoud ook uw Sion, Heere. U weet waar ze gelegerd zijn. U weet wat er in hun hart en leven omgaat. O God aller genade, zou u willen versterken hetgeen uw hand gewrocht heeft. Kom nog eens over en spreek tot de ziel. Ik ben uw heil alleen. Maar zou u ook nader willen oefenen in het allerheiligst geloof, opdat er een opwassen zou mogen zijn in de kennis en in de genade van de Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. O, dan moeten uw kinderen ook gedurig weer geoefend worden in de armoede, gedurig geoefend worden in een stervend leven, opdat zij te midden van hun nood en dood het leven buiten zichzelf in Christus zouden zoeken. Zou u willen geven dat ook het leven van uw kinderen zou mogen zijn tot een zoutend zout en een lichtend licht te midden van het krom en verdraaid geslacht? O, zou u zelf glans willen leggen op uw gunstgenoten, opdat ook anderen door hun wandel voor u de Heere en voor uw dienst gewonnen zouden worden? Maar Heere, geef toch dat zij die nog voor eigen rekening in het leven staan, die eenmaal moeten sterven en wie weet hoe spoedig, maar die niet kunnen sterven, o, dat u hen krachtdadig zou willen stilhouden, levend zou willen maken, naar u zou willen doen vragen, opdat er ook vanmiddag nog gerukt mogen worden uit Satans macht en heerschappij en overgezet mogen worden in het koninkrijk van de Zoon van uw eeuwige liefde. Heren, mogen we de gemeente u bevelen, samen met de broeders kerkenraad, nadat u weet wat nodig is. Ook als de gemeente opnieuw vakant bleef nadat er een roepstem was uitgegaan op een van de broederskandidaten. Heren, het was uw tijd en het was uw weg niet. Zou u willen geven dat het hen te meer zou verbinden aan uw genadetroon, om te bedelen of u op uw tijd nog een knecht uit uw hand zou willen toeschikken, waarvan ze weten mogen dat ze hem van u de Heere gekregen hebben? En wilt u daartoe ook onder jongeren en ouderen het gebed vermenigvuldigen? Maar wilt u ook meerdere arbeiders in de oogst uitstoten? Wilt u zelf de last van de onsterfelijke zielen, maar ook de last van de prediking des woords, nog eens willen leggen op harten van mannen, die het van zichzelf niet weten, die het van zichzelf niet kunnen en die het met zichzelf niet durven, maar die Paulus moeten nazeggen: wee mijner, indien ik het evangelie niet verkondig. Heere, gedenk ons land en volk. Zou u erover op willen staan? Zou u nog met goedgunstige gedachten willen neerzien op ons volk, wat zo diep is weggezonken en wat zo ver van u is afgekeerd? Zou u nog terug willen brengen tot uw woord en tot uw heilzame inzettingen, opdat er eer in ons land mogen wonen? Geeft u zo deze middag ons uw onmisbare zegen. Verleen ons de opening van uw woord, het getuigenis van uw geest. En zou u willen zorgen, Heere, voor de verheerlijking van uw grote naam, en dat de vrucht daarvan ook in het midden van de gemeente mag worden geproefd. Wij bidden het u alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 36 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 36... het tweede en het derde vers. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor diaconie, kerk en voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, omdat we volgende week zondagmiddag ook in uw midden hopen te zijn, willen we tweemaal met u stilstaan bij Ezechiël 47. Vanmiddag de versen 1 tot en met 6 en volgende week, als de Heer het geeft, de versen 7 tot en met 12. Vanmiddag kon het zijn met Gods hulp Ezechiël 47 en daarvan de versen 1 tot en met 6. En ik lees u nogmaals het eerste gedeelte van het eerste vers, waar Gods woord aldus luidt: Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes en zie, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten tot zover. Gemeente, we worden in deze tekstwoorden bepaald bij de waterstroom uit het heiligdom. En we letten op een tweetal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de oorsprong van deze waterstroom en letten dan op de versen 1 en 2. En in de tweede plaats letten wij op de gang door die waterstroom, zoals u dat beschreven vindt in de versen 3 tot en met 6. De waterstroom uit het heiligdom, de oorsprong van die waterstroom en de gang door die waterstroom. Veel heeft hij gezien, gemeente, sinds dat de Heere hem riep om zijn profeet te zijn, Ezechiël, de priesterzoon uit Juda. Op 30-jarige leeftijd heeft hij als Gods profeet een taak en een plaats ontvangen te midden van de ballingen in Babel, in de Joodse nederzetting bij de rivier de Gebar. Veel heeft hij gezien, naar zijn eigen zeggen, in de gezichten Gods, dat wil zeggen in visioenen, in de geest. Ons tekstgedeelte behoort tot het zogenaamde tweede tempelvisioen. Het is het visioen wat de hoofdstukken 40 tot en met 48 beslaat, en wat wel het kroondeel wordt genoemd uit de profetieën van Ezechiël. Het is een visioen wat hij ontvangen heeft volgens het eerste vers uit hoofdstuk 40 in het 25ste jaar van zijn ballingschap. 14 jaar nadat de tempel was verwoest, 14 jaar nadat de stad Jeruzalem was verwoest. En Ezechiël is dan inmiddels zo'n 55 jaar oud geworden. Dit tweede tempelvisioen is zo heel anders dan het eerste visioen wat hij gekregen heeft. Toen is hij ingeleid geworden in de gruwelen van het heiligdom en heeft hij die bekende woorden gehoord: graaf maar dieper, mensenkind, en ge zult nog meerdere gruwelen vinden. Wat heeft hij het met grote schrik en met ontsteltenis gezien, wat er allemaal gaande was achter de muren en achter de deuren van het heiligdom, in het huis des Heren. Maar hij heeft ook gehoord hoe dat de Heren het in zijn oordeel en in zijn toren bezoeken zou, want dan zegt de Heren tot hem aan het slot van het 8e hoofdstuk: daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen. En 5 jaar later is het ook gebeurd, toen zijn stad en tempel ook verwoest geworden. En toen was het gedaan met het volk van Israël. Ogenschijnlijk was toen iedere verwachting afgesneden en bleef alleen de klacht van Psalm 74 over: uw vijand heeft ter plaatse van het gebed gelijk een leeuw gebruld bij het zegevieren. En uw heiligdom is door vuur verteerd, uw schoon paleis, uw woning is ontheiligd. En toen is het 14 jaar stilgebleven, gemeente. En terwijl de jaren zich aaneenregen, zat daarbij de stromen van Babel een volk. En wat het met de dichter van Psalm 85 heeft uitgezucht: heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Ja, toch wel. De Heere zal opstaan over zijn erfenis. De Heere zal zich ontfermen over het gruis van Sion. Hij zal die vervallen hut weer oprichten. Hij zal er weer wonen naar zijn raad en hen zijn volle gunst gaan betonen. En dat mag Ezechiël zien. En hij mag het aan het volk verkondigen. In het visioen wat Ezechiël te zien krijgt vanaf hoofdstuk 40, ziet hij een nieuwe tempel verrijzen en ziet hij hoe dat er ook een nieuwe tempeldienst wordt ingezet. Het wordt alles tot in detail beschreven. Het zal u wel opvallen als u die hoofdstukken wat doorleest. 40 tot en met 48. Het wordt alles zeer nauwkeurig beschreven. Hoe het gaan zal en hoe het zijn moet. En dan zou de gedachte bij ons op kunnen komen dat Ezechiël daarmee uit de hand des Heren het bestek ontvangt. Waarlangs dat gebouw, die nieuwe tempel, zal moeten worden gebouwd, zoals Mozes bijvoorbeeld op de berg het bestek gekregen heeft, volgens welk bestek de tabernakel gebouwd moest worden en het mocht er niet van afwijken. Het was zeer nauwkeurig bepaald. Zoals het getoond was, zo moest het worden. Is dat hier ook het geval, gemeente? Nee, toch niet. Er is hier iets anders. De tempel zoals Ezechiël die getoond krijgt vanaf hoofdstuk 40... is in die vorm nooit gebouwd geworden. De tempel zoals Ezechiël die gezien heeft, heeft vooral een geestelijke betekenis gehad. De verklaarders zijn het er dan ook over eens dat hier veel meer gezien is dan alleen een wederopbouw van de tempel, een wederopbouw van de godsdienst, een nieuwe tijd van bloei van het godsdienstige leven onder Israël, maar dat het vooral een geestelijke strekking heeft gehad waarin Ezechiël heeft gezien, onder beelden van de oud-testamentische bedeling, hoe het godsrijk naar Gods gemaakt bestel in eeuwigheid zal verrijzen. Het koninkrijk van Christus, zoals het geestelijk zal worden opgericht in de harten van de zijnen, die tot een geestelijke tempel gemaakt zullen worden, maar die ook ten laatste dagen, op de jongste dag, zal worden geopenbaard in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde. Vandaar dat de maatvoering in dat visioen ook zoveel groter is dan de werkelijke maatvoering van een van Jeruzalems tempels ooit geweest is. Het moest ook iets veel groters aanwijzen. Het moest ook iets veel heerlijkers afschaduwen. En Ezechiël wordt in de geest, gedurende dat visioen, door en rondom het tempelcomplex geleid door een man wiens gedaante was als de gedaante van koper. En in zijn hand was een linnen snoer, een meetsnoer, een meetriet. En als we die man zo zien in onze gedachten, als van koper, en voorzien van deze instrumenten die behoorden bij een bouwopzichter, dan komt de vraag bij ons boven: wie is deze man? Wiens gedaante is als van koper? Wel, de kanttekenaren zeggen het in kanttekening 14 op hoofdstuk 40. Men kan hierdoor met de meeste uitleggers verstaan de Heere Christus als de opperste stichter van zijn huis, of een engel die de zonen Gods beliefd heeft daartoe te gebruiken. En we volgen de eerste gedachte van onze kanttekenaren. Die man als van koper, met dat meetlint en met dat meetriet in zijn hand, is niemand minder dan de zonen Gods, de stichter van zijn huis. Hij is het die Ezechiël in dit visioen rondleidt. Hij is het die Ezechiël kennis doet nemen van dat gebouw dat naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En dan ziet Ezechiël veel, gemeente. En wat hij ziet, dat is rijk. Een gezicht dat zoveel troost bevat. Zo ook wat we lezen in ons teksthoofdstuk. En dan begint het met de woorden: daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes. En ineens ziet hij het, gemeente. En zie, er vloten wateren van onder de dorpel des huizes naar het oosten. In de voorgaande hoofdstukken valt te lezen dat Ezechiël meerdere keren rondom dat tempelcomplex is geleid en op verschillende plaatsen heeft gestaan en ook vanuit verschillende hoeken heeft gezien op dat gebouw en op alles wat daar aanwezig is. Maar we lezen niet dat hij eerder heeft gezien dat er een waterstroom van onder de dorpel van het huis des Heren kwam. Matthew Henry trekt daar een treffende les uit. Als hij zegt dat de Heere zijn volk zijn zin en wil doorgaans niet ineens bekend maakt, maar trapsgewijze. Zo was het voor Ezechiël in dat visioen en zo is het voor Gods kinderen tot op de dag van vandaag. De Heere maakt zijn zin en wil meestentijds niet ineens bekend. Hij onthult doorgaans niet het hele geheim in één keer, maar trapsgewijze, stukje bij beetje, allengskens. Waarom doet de Heere dat? Waarom laat hij zijn kinderen doorgaans niet verder dan één stap vooruit zien, om hen aan zichzelf te binden, opdat ze maar nooit zouden uitgroeien boven dat kindergebed, waarin zo treffend het kinderleven schittert. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ezechiël kijkt waar dat water heen gaat. En hij ziet hoe het van onder de drempel van het huis in oostelijke richting, door de voorhof, langs de zuidkant van het brandofferaltaar stroomt en vervolgens richting de oostelijke buitenmuur vloeit. Wat heeft dit alles te betekenen, gemeente? Wel, ook hier volgen we onze kanttekenaren die dat water als volgt verklaren en zeggen: het is een afbeelding van de gezonde en zaligmakende leer des evangelies en van de overvloedige gaven des Heilige Geestes onder het Nieuwe Testament. Dus, als u deze kanttekening volgt en let op de lijnen die zij trekken vanuit deze waterstroom in het heiligdom, dan gaat het eigenlijk over twee dingen: evangeliestroom en geestestroom. Evangeliestroom en geestestroom. En let u er dan op waar het vandaan komt, gemeente. Er wordt verwezen naar Openbaring 22 vanuit de kanttekening. Een verband wat u als getrouw Bijbellezer zelf wellicht ook al gelegd hebt. Johannes op Patmos, eveneens in de geest. Hij krijgt ook iets te zien van een waterstroom uit het heiligdom. En daar wijzen onze kanttekenaren ook heen in het verklaren van de waterstroom uit dit visioen. En zij zeggen dan ook: de heilzame stroom uit Jeruzalem en Sion, uit de hemel en uit de troon Gods en des Lams voortkomende. Dus deze genadestromen, gemeente, deze heilzame stromen die daarvan uit het heiligdom vloeien, komen bij God vandaan, uit het binnenst heiligdom. Nee, er komt geen vuurstroom van onder de dorpel van het huis des Heren. Er komt geen gloeiende lavastroom vanuit het huis des Heren, om alles te verwoesten wat het op haar baan tegenkomt. Een waterstroom, een heilzame, genaderijke waterstroom. En zie, daar ligt iets van verwondering in, gemeente. Een verwondering die we leren verstaan als we enige kennis ontvangen wie God is en wie dat we zelf zijn. O, als we gaan zien wie God is in zijn heilige deugden, onszelf leren kennen in onze verlorenheid en vloekwaardigheid voor God, o, dan durven we niet te rekenen op heilzame waterstromen, dan durven we niet te rekenen op genadevolle fonteinen, o, dan vrezen we bij tijden dat de vuurgloed van Gods toren nog eens tot ons uit zal gaan en ons zal verteren. Uw gramschap, zo heeft Mozes in Psalm 90 gezongen, doet ons hart van doodschrik beven. En misschien zijn er wel in ons midden vanmiddag die daar iets van in moeten leven. Die Gods heiligheid en Gods gerechtigheid als een zware last op hun leven voelen drukken. Die 's morgens wakker worden met een indruk, een levende indruk van hun hemelhoge schuld. en die 's avonds inslapen met de doorleving, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede, een volk dat bij tijden vreest dat de aarde zich nog eens openen zal, een volk dat bij tijden vreest dat de vuurstroom van Gods gramschap hen treffen zal. O, wat zou het dan groot zijn als het vanmiddag voor u eens waar mag worden. En zie, water. Geen verdelgende vloed, maar een levenwekkende en een leven onderhoudende zegenstroom van heilzame wateren. Een woordstroom en een geestenstroom, en dat bij God vandaan, uit zijn welbehagen, als uit zijn hart. En we zullen het volgende week horen als de Heer het geeft, hoe dat die stroom zich een weg baant, uiteindelijk zelfs naar de Dode Zee. En de vrucht daarvan is dat er leven komt daar, waar voor het oog geen kruimel leven te vinden was. En waar naar menselijke berekeningen ook nooit één kruimel leven voort kon komen. Dat is de troost van dit gezicht. Maar dan moet het wel langs het altaar stromen, gemeente, voordat het naar buiten kan. Dan moet het wel bekostigd en betaald worden. O Ezechiël, hij ziet het, hoe dat die stroom van water van onder de dorpel van het heiligdom komt en dan over de voorhof heen vloeit en uiteindelijk langs het brandofferaltaar gaat en van daaruit in de richting van de oostelijke buitenmuur vloeit. Het moest langs het altaar heen. Wat bij God vandaan kwam, moest langs het altaar heen. De kanttekenaar zegt hier, een voorbeeld zijnde van onze Heere Christus en van zijn enig offer aan het kruis, alwaar hij ons de gaven des Heiligen Geestes verdiend heeft, die hij ons van de Vader toezendt. En als we in dat licht, gemeente, die evangeliestroom en die geestenstroom beschouwen, wat zijn deze gaven, wat zijn deze genaden dan duur betaald? En als dan vanmiddag de wateren van het evangelie vloeien mogen, gemeente, dan zegt de apostel Paulus in de Korinthebrief, en hij waarschuwt de Korintiërs ervoor dat ze toch zouden waken dat ze deze genade niet te vergeefs zouden ontvangen hebben. Het is een grote genade alleen al in uitwendige zin, als de wateren van het evangelie over de akker van ons leven vloeien. En bedenk, gemeente, die wateren zijn duur betaald. Ze komen van langs het altaar. Ze komen bij God vandaan, bij die God die geen onrecht zou hebben gedaan als hij de vuurstromen van zijn toren over de wereld zou hebben uitgegoten. Duur betaald. En daarom zondigen we ook niet goedkoop. Als we onder de prediking van het evangelie van de ene dag in de andere dag voortleven. En daarom mag het woord van Paulus wel te meer op ons aller hart en leven gebonden worden. Zie dan toe dat gij dien die spreekt, God in Christus door zijn woord. Zie dan toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, maar ook die geestenstroom, waardoor dat gepredikte woord wordt toegepast in mensenlevens. Er is duur voor betaald. Het is een stroom die bloed gekost heeft, maar die daarom ook niet zonder vrucht en zonder zegen zal blijven. Christus zal zijn vruchten hebben. De geest zal niet te vergeefs zijn uitgezonden. Het woord zal niet te vergeefs uitstromen over deze wereld. Woord en geest zullen zich vinden. En zo zal het welbehagen des Heren door Christus' hand gelukkiglijk voortgaan. Nog één gedachte, gemeente, naar aanleiding van die stroom langs het altaar. Kinderen, wat kan water veel doen, hè? Wat een ontzettende kracht kan er achter het water zitten. Jullie zullen vast wel eens hebben horen vertellen over de watersnoodramp in 1953. die jullie niet meegemaakt hebben, die ik ook niet meegemaakt heb, maar sommige ouderen onder ons wellicht wel. Maar je zult er wel eens over hebben horen vertellen en er misschien wel eens wat van hebben gezien. Maar dan die ontzettende kracht van het water. Alles wat met dat water in aanraking komt, wordt meegesleurd, meegenomen. Het gaat maar door en het raast maar door. Het neemt alles mee. En dat is een beeld vol verschrikking. Maar er ligt iets liefelijks in dat beeld van het water wat langs het altaar stroomt. Alsof die stroom nu alles mee wil voeren. Wat daarbij dat altaar te vinden is. Alsof het alles mee wil nemen. De wereld in. Om het daaruit te gaan delen wat Christus verdiend heeft. O, is dat ook niet wat Christus zelf gezegd heeft van het werk van de Heilige Geest? Die zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. En daarom vloeit die geest de stroom langs het altaar. Om al de schatten en al de genaden, al de verdiensten van Christus mee te nemen. En de wereld in te doen stromen. Opdat daar velen uit hem ten eeuwige leven zullen worden gezegend. En laten we dan met Ezechiël die stroom maar wat proberen te volgen, gemeente. We lezen het in vers 2. En hij bracht mij uit door de weg van de Noorderpoort. En jonge mensen, als je goed geluisterd hebt, dan ging dat water in oostelijke richting. Vanuit het heiligdom, door de voorhof, langs het altaar, in de richting van de oostelijke muur. Terwijl de noordelijke poort daar was. Het stroomde hierheen en Ezechiël wordt die kant uitgeleid. In de richting van de noorderpoort. Dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Nee, het gaat goed, gemeente. Het gaat goed. Ezechiël moet er even tussenuit. Ezechiël moet er even vandaan worden gehaald. Waarom? Hij moet een les gaan leren. Die stroom die zal zichzelf een weg banen. Het hoe blijft voor Ezechiël verborgen. Daar hoeft hij ook niets aan toe te doen. Daar hoeft hij ook niets aan bij te dragen. Hij hoeft die stroom niet te leiden. Hij hoeft geen ruimte te maken voor die stroom. Nee, die stroom zal zijn eigen pad vinden, zijn eigen weg vinden en op de plaats komen waar de Heere die stroom hebben wil. Daar hoeft Ezechiël niets aan toe te doen. En daarom wordt hij door de Noorderpoort uitgeleid. En als hij door de Noorderpoort is, dan gaat hij rechtsaf. En hij gaat nog een keer rechtsaf, zodat hij ook aan de buitenkant van die oostelijke muur komt. En wat ziet hij dan? En zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Het is doorgegaan. Ook al had Ezechiël de stroom voor een ogenblik niet in het oog. Het is doorgegaan. Door de tempel heen. Door de oostermuur heen. En dat zonder toedoen van Ezechiël. Gemeente, daar ligt een les. Het werk des Heren gaat altijd voort. Ook al is de wijze waarop voor ons bij tijden verborgen. Het werk des Heren en het werk des Geestes gaat altijd voort. Ook al zien we het niet. Ook al kunnen wij naar onze waarneming er niet aan bijdragen. En toch gaat het voort. Waarom? Omdat de stuwkracht ligt in het binnenst heiligdom. In het welbehagen van God. En omdat de werkende kracht ligt bij het altaar. Het welbehagen des Heren zal immers door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Daar hoeft Ezechiël niets aan toe te doen. Daar kan hij ook niets aan afdoen. En wat is dat een les? Ook in het leven van Gods kinderen en van Gods knechten. Wat kunnen ook Gods knechten en de ambtsdragers menen dat zij die stroom een weg moeten banen? Wat kunnen ook Gods knechten en de ambtsdragers menen dat zij voor die stroom ruim baan moeten maken? Dat de voortgang van het woord en de voortgang van de werking van de Heilige Geest gebonden is aan wat zij eraan bijdragen, maar gemeente. Wat laat de Heere dan ook zijn kinderen en knechten, de ambtsdragers bij tijden, ertussen uitvallen? Wat laat hij ze bij tijden een andere weg inslaan, zodat ze het los moeten laten, zodat ze het over moeten laten, om dan tot hun verwondering te zien, als de Heere ze er weer bij brengt, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dat is wat Ezechiël ziet. En zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Wat Ezechiël hier ziet, gemeente, is dat Gods heil zich naar buiten toe zal gaan openbaren. Het gaat de wereld in. En daarmee ziet Ezechiël in dit visioen het heil en de zegen van Pinksteren uitgebeeld worden. Dat heil dat is ontsprongen uit het binnenst heiligdom. Dat is betaald in de weg van het altaar en van het offer. Maar van daaruit is het ook voortgevloeid, is het door de muur der afscheiding heen gebroken, zodat dat heil zich zou gaan uitstrekken tot ver buiten de grenzen van het Joodse land. Niet alleen Israël zal erin dienen, zal erin delen. Maar zelfs zo ver men de wildste volkeren vond, zal dat heil van God, die woordstroom en die geestenstroom, zich uitbreiden. Tot zelfs op de plaatsen waar naar menselijke berekening geen leven te verwachten is. En die stroom zal er komen en die stroom zal er leven wekken. En dan tweemaal en zie waar het voortgekomen is en hoe het gaan zal. En verder? Hoe gaat het dan buiten die muur? Welke weg gaat dat water dan? En hoe werkt dan de Heilige Geest? En hoe gaat het dan als de evangeliestroom de wereld ingaat? En hoe gaat het dan als de geestenstroom mensenharten raken gaat? Dat wordt ons uitgebeeld in het vervolg van dit visioen. Als die man, Christus, Ezechiël nader in gaat leiden, in de wijze waarop hij werkt, in de wijze waarop het gaat, en daar ligt onderwijs in, voor de kerk in haar geheel, maar daar ligt ook onderwijs in voor ieder van Gods kinderen, afzonderlijk. Maar voordat we daarop letten, zingen we eerst uit Psalm 22 en daarvan het 14e vers. Eerlang gedenk hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond, en waar men ooit de wildste volkeren vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezang. Psalm 22, vers 14. Thank you. De waterstroom uit het heiligdom, we hebben stilgestaan bij de oorsprong van die waterstroom. Het is vanuit het binnenst heiligdom gekomen, bij God vandaan. Het is langs het altaar gevloeid. Het is betaald, bekostigd met het dierbaar bloed van Christus, evangeliestroom en geestestroom. En Ezechiël, hij ziet het en hij moet er een ogenblik tussenuit. De voortgang van die stroom is niet afhankelijk van wat hij doet of wat hij laat. Nee, het welbehagen des Heren gaat door Christus' hand gelukkiglijk voort. En Ezechiël, hij hoeft zich slechts te verwonderen. Want als hij dan aan de buitenpoort komt, dan ziet hij hoe dat die wateren springen uit de rechterzijde van het huis. Sommige verklaarders, gemeente, en ook onze kanttekenaren verwijzen naar de zijde van Christus. Op Golgotha. En onze kinderen weten wel, toen de Heer Jezus gestorven was, kwam er een troepje soldaten op de kruisheuvel. Met een grote mokerhamer. Om de benen van de kruiselingen te verbrijzelen, opdat ze spoedig zouden sterven en niet op de Sabbat aan het kruis zouden hangen. En toen ze zagen dat de Heer Jezus al gestorven was, toen heeft een van die soldaten een speer genomen en hij heeft de zijde van de Heer Jezus doorstoken en hij stak hem recht in zijn hart. En dan staat er zo, en terstond kwam er bloed en water uit. Wel nu, sommige verklaarders zeggen, als hier staat en de wateren sprongen uit de rechterzijde, dan zeggen ze, ach, dat is nu een schaduw geweest, een heenwijzing geweest naar die stroom van heilzame wateren die uit de zijde van Christus is voortgesprongen. Een stroom van zegeningen. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Maar weet u wat Ezechiël dan ziet, gemeente? Dat het alles zo anders verloopt dan dat het naar de regels van de natuur zou moeten verlopen. Want kinderen, als jullie een fles met water vullen en bij jullie in de tuin op een zanderig stukje giet je die fles water leeg, dan onmiddellijk rondom die fles, dan stroomt het en dan is het een en al water. En dan zie je die watersporen weglopen de tuin in. En hoe verder het bij dat punt komt waar jij staat te gieten, hoe minder dat stroompje wordt en uiteindelijk dan is het opgedroogd. Of in de natuur een bron, bij de bron veel water. En hoe verder je van de bron afkomt, hoe minder water dat er is en uiteindelijk dan verzandt het stroompje en is er niets meer over. Maar wat Ezechiël ziet, gemeente, dat is iets heel anders. Het wordt niet langzaamaan minder. Het wordt alleen maar meer, meer en meer. Die waterstroom neemt toe. En dat gaat de wetten van de natuur ver te boven. Maar het gaat hier ook om geestenstromen die bovennatuurlijk zijn. In het Koninkrijk der Hemelen gaat het altijd van minder naar meer. U zegt, dat is bepaald niet wat wij ervan zien. Als we letten op de ontwikkelingen in ons land, als we letten op de ontwikkelingen in West-Europa, dan moeten we zeggen, het is veel geweest en het is langzaamaan minder geworden. En het wordt alsmaar minder, minder, minder. Maar gemeente, als het gaat om de voortgang van Gods Rijk, dan is dat nooit een zaak die alleen gebonden ligt binnen de grenzen van ons vaderland. Dan is dat een wereldwijde zaak. En als u het wereldwijd beziet, dan wordt het alleen maar meer en meer en meer. Dan doet de Heer het dagelijks toe tot die gemeente die zalig wordt. Dat betekent niet dat het altijd binnen de grenzen van ons vaderland zal blijven stromen. Die stroom kan ook wel eens verlegd worden. Die stroom kan zich ook wel eens in een andere bedding gaan voortbewegen. Dat de Heere de kandelaar weg gaat nemen uit een deel van de wereld. Dat het in West-Europa weer net zo donker worden zal als in de tijd van het heidendom. Maar dat die stromen zich een weg zullen banen naar andere delen van de wereld. En daar een rijke zegen zullen voortbrengen. Weet u waar het ten diepste maar op aankomt, gemeente? Dat er nu een stroompje van die beek mag vloeien naar het hart. En dan wordt het van minder altijd meer. En dat krijgt Ezechiël hier te zien. En let u er dan op, gemeente, dat Ezechiël in dit alles geleid wordt. Het gaat voortdurend van zijn gids uit. Het gaat voortdurend van Christus uit. Het is niet zo dat Ezechiël zegt tegen zijn gids: en nu wil ik hier eens kijken en nu zou ik het eens van die kant willen bezien. En nu zou ik nog eens terug willen naar daar en nog eens willen kijken hoe het nou precies daar allemaal loopt. Nee, Ezechiël wordt geleid. In het tweede vers staat er ook met nadruk: hij bracht mij uit. En in het derde vers: en hij deed mij doorgaan. En telkens nadat hij gemeten had. Christus gaat voorop, gemeente. Hij is hier Ezechiëls leidsman, zoals hij de leidsman is van al zijn kinderen. En om nu ingeleid te worden in de heilgeheimen van genade, is het nodig dat ook Gods kinderen stukje bij beetje en stapje voor stapje worden geleid door hem. En dan wordt er telkens 1000 ellen gemeten. 1000 ellen, 525 meter. Niet meer, niet minder. Dat heeft ook Ezechiël niet voor het zeggen, nee. Zijn gids bepaalt telkens 1000 meter. Waarom niet meer? Waarom niet minder? Het ligt in zijn hand. Ezechiël moet slechts opmerken. En straks zal het hem worden gevraagd: hebt gij het gezien, mensenkind? Ezechiël moet geen vragen stellen. Ezechiël moet opmerken. En dan gebeurt er iets. Dan is er eerst water, 525 meter in de lengte. Water wat tot de enkelen komt. Zo'n 10 centimeter ongeveer. En Ezechiël moet daar doorheen gaan. 525 meter. En dan is er een nieuw watervlak. Waarin het water tot de knieën reikt. En weer moet Ezechiël die 525 meter knieënwater doorwaden. En dan komt het tot de lendenen. En daarna, dan is er geen grond meer om te staan, dan moet Ezechiël zwemmen. Wat betekent dit allemaal? Wat is de boodschap daarin, gemeente? Zo zal het gaan met die heilzame stromen die God zal uitzenden in deze wereld, zowel met zijn evangeliestroom als met de geestenstroom. En dan gaan we naar de Pinksterdag in onze gedachten. Toen is het begonnen, toch? Toen zijn de sluizen des hemels opengegaan. Hij dan, zegt Petrus, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des heiligen geestes van de Vader ontvangen hebbende, dus uit het heiligdom naar het altaar, naar Christus, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En hoe begint het dan? Met enkel water, laten we het maar zo zeggen. Dan zitten daar 120 Joden bij elkaar. Enkel water. Maar het duurt niet lang of het water komt tot aan de knieën. 3000 onder één preek tot God bekeerd. En nog even later, dan komt het water tot de lendenen. Dan wordt er gesproken over 5000. En nog even later, dan wordt er gesproken over de gemeenten dan in geheel Judea en Samaria. dan worden het wateren der zwemming en uiteindelijk dan gaat het water over de grenzen heen, dan stroomt die evangeliestroom, die geestenstroom naar Azië, naar West-Europa. En de vloed neemt toe. En overal waar die wateren komen, we zullen het volgende week horen, gebeuren wonderen. Wordt leven voortgebracht in de dood. Een gemeente zoals die evangeliestroom zich een weg gebaand heeft en nog baant over deze wereld, zo baant de geestenstroom zich een weg in het hart. En die stroom van leven die zich dan openbaart, gemeente, die vloeit niet uit de mens, maar die vloeit naar de mens. En dat is nu het wonder in dit visioen. Uiteindelijk zullen die waterstromen bij de Dode Zee komen, bij de Zoutzee. Maar weet u wat nu het wonder is, gemeente? Dat er geen stromen vanuit de Zoutzee hoeven te vloeien in de richting van het heiligdom om binnen te komen bij God. Nee, het gaat van de andere kant. En dat is evangelie voor mensen die, als het gaat om de stromen die zij uitgeven, nooit meer weten hoe ze bij God moeten komen. Want hier zijn het heilzame stromen die bij God vandaan vloeien. Hier zijn het heilzame stromen die niet voortkomen uit de mens, maar die worden uitgezonden voor de mens. En dat is een woord van troost voor mensen die van zichzelf moeten zeggen: uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Die wel eens bij de verdorven stromen van hun hart staan en niet weten waar ze het zoeken moeten en moeten zeggen: o God, een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand op mij. En als dat in de richting van het heiligdom vloeien gaat, o, dan kan er maar één ding gebeuren. En dat is dat die lavastromen van Gods gericht zich over mijn leven zullen uitgieten. Mensen die misschien wel eens geprobeerd hebben om die levensstromen uit zichzelf voort te brengen, die geprobeerd hebben om uitgangen in hun ziel te bewerken naar de levende God, die er alles aan gedaan hebben om levende uitgangen, levende begeerten, levende verlangens, een levendig zoeken uit hun eigen bestaan voort te brengen, maar die niet anders kunnen zeggen dan dat de stroom is uitgedroogd en die doodbrakende over de wereld gaan. En die midden in de dood liggen. O, wat ligt er dan een troost in dit visioen. En zie, waar komt het nu vandaan? Bij God vandaan. En als bij hem vandaan komt en als het voortvloeit langs het altaar, voortkomt uit Christus. O, al ligt u dan midden in de dood, al kunt u dan niet anders voortbrengen dan een onvruchtbare stroom van ongerechtigheid, maar als die stroom van heil in Christus bereid uw ziel gaat raken, o, dan zal het toch waar worden, uw vrucht worden uit mij gevonden. Dan wordt er een levend en een werkzaam beginsel in het hart geplant. En dan gaat het net als met de loop van de wateren. Het begint aanvankelijk zo gering. Is dat ook niet in het werk des Heren zo? Is het zonder reden dat de Heere Jezus zijn koninkrijk vergeleken heeft bij een mosterdzaad, het kleinste onder de zaden? En als de Heere werken gaat in het leven, gemeente, dan zijn vaak ook de eerste beginselen zo gering, zo verborgen. Maar het is een levend beginsel, wat nooit meer sterven kan en wat naar de aard van het leven gericht is om toe te nemen en om op te wassen. Gemeente, als we dan in dat licht ook naar die wateren kijken, hoe mogen we dan die verschillende stadia van dat water geestelijkerwijs toepassen? En dan in die zin dat het exegetiseren blijft en dat het niet ontaardt in fantaseren. Daar moeten we altijd voor waken. En In dat opzicht is er ook over dit gedeelte in de schrift nogal eens gefantaseerd, in plaats van geëxegetiseerd. Maar wat is nu een verantwoorde toepassing, ook bij dit gedeelte, als het gaat om die verschillende stadia van het water? Wel, dan moeten we de kern in het oog houden. En wat is de kern van dat beeld van die wassende wateren? Wel, verdieping en vermeerdering. Dat is de kern, verdieping en vermeerdering. Als de Heere werkt in het leven van een mens, dan gaat het altijd langs het pad van zonde en genade. Dan gaat het altijd in het spoor van de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En ook in die orde. En de oefening van het genadeleven bestaat daarin dat Gods kinderen dieper worden ingeleid in het een, om vervolgens dieper te worden ingeleid in het ander. En laat ik het eenvoudig zo zeggen, gemeente. Als u ontdekking hebt aan zonde en schuld, als enkel water, dan kan het niet zo zijn dat u kennis van de middelaar hebt als wateren der zwemming. Begrijpt u? Daar zit altijd een heilige gelijkmatigheid in. Naar de mate dat de Heere een zondaar ontdekt, gaat hij iets openbaren van de bedekking door Christus. Naar de mate dat hij de wond opent, zal hij de genezing openbaren. Daar zit een zekere gelijkmatigheid in, zodat Matthew Henry in een bepaald verband opmerkt dat een mens ook na genade kennis van Christus heeft, naar de mate dat hij hem nodig heeft. Dus goed onthouden, als de ontdekking aan zonde en schuld enkel water is, dan zal het niet zo zijn dat de kennis van de middelaar wateren der zwemmingen zijn. Daar zit gelijkmatigheid in. En wat is nu de opwas in het leven der genade, dat de Heere verdiepend inleidt in de kennis van zonde en schuld? Want als het om die drie stukken gaat, dan zijn dat geen stations, dat je enige tijd in het stuk der ellende verblijft, vervolgens enige tijd in het stuk der verlossing verkeert, om dan vervolgens voor het overige van uw leven in de dankbaarheid te staan. Nee. Het is als het ware een cirkelbeweging die alsmaar dieper wegsnijdt. En naar de mate dat de zonde ontdekt wordt, naar die mate zal het geneesmiddel benodigd worden en op Gods tijd bij God vandaan geopenbaard worden. En weet u wat zo wonderlijk is als we letten op de voortgang van de wateren in dit visioen? Dat het eigenlijk iets uitbeeldt van de weg van sterven en leven. Sterven en leven. Dat is de gang van het genadeleven. Dat is een weg van sterven en leven. En naar de mate dat de zondaar sterft, zal Christus leven. Want let u erop, gemeente, dat naarmate dat de wateren stijgen, er steeds minder van Ezechiël is te zien. Als het water tot aan de enkelen staat, dan ziet u wat water en u ziet een hele profeet. Maar naarmate dat de wateren hoger komen, ziet u steeds minder van de profeet. Naar de mate dat de genade wast, zal de mens minder worden. Naar de mate dat de genade verschijnt, zal de mens verdwijnen. En als het dan wateren der zwemming zijn, oh, dan kun je met Paulus zeggen, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wanneer ziet u nu werkelijk een geoefend mens in het hart? Als u er veel van Christus ziet. Als u er veel van Christus ziet. Want het is niet zo dat als de genade geoefend wordt, dat de christen alsmaar groter wordt. En dat u alsmaar meer van de christen gaat zien. Nee. Naar de mate dat de genade vermeerdert, gaat u minder van de mens en meer van God zien. En als het water aan de enkelen staat gemeend en een zondaar, een ontsluiting van de weg der zaligheid buiten zichzelf in Christus mag ontvangen, dan is er nog heel wat van die mens te zien, want wat gaat een mens ook na de eerste ontsluiting van de weg der zaligheid vaak nog op één been voort in het verbroken werkverbond, omdat hij dan toch meent om er zelf nog wat aan bij te moeten dragen. En in de verdere afbraak naar de schenking van de middelaar toe, komen de wateren hoger en gaat de ziel meer zinken. En wat een eeuwig wonder, als dan de wateren reizen en er meerdere opening komt in het heilgeheim van zalig worden, en ook meerdere toepassing ontvangen wordt in de troost van zalig worden, en uiteindelijk de volheid er zijn mag, dat het wateren der zwemming mogen zijn. Ik weet, mijn verlosser leeft, om dan te mogen drijven op die genade wateren van de eeuwige liefde Gods. En nu is de voortgang en de opwas in de genade gemeente enerzijds een zaak waar de kerk toe opgewekt wordt. En u hoeft de brieven van de apostelen er maar op na te slaan om dat te zien. Dan zijn er verschillende aansporingen te lezen. Was dan op in de genade en kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus. En op een andere plaats benaarstig uw broeders om uw roeping en verkiezing vast te maken. En hoewel dat ten volle blijft staan in dit visioen, valt de grote nadruk op de leidende Christus. Hij leidt, hij bepaalt de mate. Hij leidt van het ene watervlak naar het andere. Hij doet Ezechiël ingaan in het een en doorgaan naar het ander. En wat is het dan een wonder, gemeente? Als de Heere niet alleen in de eerste beginselen laat, maar als hij gedurig uitzet uit het een om in te zetten in het ander, opdat er meerdere kennis mag komen van de borg en middelaar in alles waarin hij van God de Vader geschonken is tot zaligheid van de kerk, om dan ingeleid te mogen worden ook in de troost en in de zaligheid van datgene wat u ook vanmorgen vanuit de Heidelberger is voorgehouden. In die lijdensgangen van Sions betalende borg, o, als je daarin verzinken mag, als dat eens wateren der zwemming mogen worden en je het geloven mag, door de toepassende bediening van de Heilige Geest. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, o, dan is er geen grond meer in de verwondering. Dan kun je niet anders dan drijven op de wateren van de eeuwige liefde. Een liefde die bij God begonnen is, een liefde die met bloed betaald is, een liefde die door de Heilige Geest is uitgewerkt in het hart. Ezechiël moet slechts volgen en opmerken. Want daar eindigt het mee in vers 6. Hebt gij het gezien, mensenkind? 93 keer komt u dat tegen in de 48 hoofdstukken van Ezechiël. Mensenkind. Je zou het toch bijna vergeten, gemeente, als je naam Ezechiël is, dat je een mensenkind bent. Van gelijke beweging als ieder ander. Als je jong geroepen bent tot profeet. Als de Heer je inleidt in zulke verborgen zaken. Als je zoveel meer mag zien dan anderen zien van de heilgeheime God. Je zou toch bijna vergeten dat je mensenkind bent. Maar met eerbied gesproken. De hemel helpt het hem voortdurend herinneren. Ezechiël, nu mag je wat zien. Nu gaan er verborgenheden voor je open. Nu mag je gezichten zien die zoveel troost bevatten, maar bedenk, mensenkind, hebt gij het gezien? En gemeente, mag ik daarmee afronden vanmiddag? Hebt gij het gezien? Ik vraag niet, houdt u het voor gezien? Want het kan ook zijn dat u zegt, het is ongeveer tijd, ik houd het voor gezien. Het is goed geweest. Nee, de vraag is, hebt gij het gezien? Wat? Waar het vandaan komt? Dat het nu bij God vandaan komt. Hebt u het gezien? Het wonder. Dat er geen vuurstromen van toren van onder de dorpel van het huis des Heren gekomen zijn. Maar heilzame stromen, woordstromen, de evangelieprediking, geestenstromen, de geest die het uit Christus neemt en zondaren verkondigt. O, wat is het groot als je de wateren mag horen ruisen. Wat is het groot als je het waar mag nemen bij je man, bij je vrouw, bij een van je kinderen wellicht, dat de wateren stromen, wat groot als je er wat van zien mag. Maar willen we er nu de baten van hebben voor onze ziel, dan is het nodig dat we in de wateren worden ingeleid. En laat dat toch uw gebed zijn, ook in het toeleven naar volgende week zondagmiddag. Als we de rijke vrucht van deze waterstroom zullen volgen. O, dat het dan de begeerte van uw hart zou mogen wezen, de verzuchting van uw leven. Of er een beekje der rivier mag vloeien uit die volle stroom naar uw ziel, dat hart. Wat misschien wel dor en mat is zonder water. Een land wat sedert lang ligt uit te drogen, waar de vloek als het ware oplicht, waar doornen en distelen zijn, waar niets bloeit en groeit tot eer van God. Maar als er één stroompje vanuit die rivier vloeien gaat naar uw ziel, dan zullen de doden horen en de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En kinderen des Heren, Ezechiël, hij wordt het water ingeleid en hij wordt het water ook weer uitgeleid. Wat kunnen we daar ten laatste nog uit leren? Wel dit. Gods kinderen staan niet altijd met de voeten in het water. Ze hebben niet altijd de volle genieting van het heil. Maar het gaat naar een toekomst waarin de wateren van Gods eeuwige liefde zich dieper zullen openbaren dan ze zich hier op aarde ooit ontsloten hebben. Hier is de zaligheid wel eens in de ziel, maar dan gaat de ziel over in de zaligheid. Dan is het wel erin gaan, om er vervolgens nooit meer uit te gaan. Amen. Heere, zo bracht u onder uw woord, zo u zelf door uw lieve geest uw woord willen toepassen aan de zielen. Een eeuwig wonder dat er stromen van levend water, stromen van woord en geest zijn voortgekomen uit het binnenst heiligdom, uit uw welbehagen. Dat ze langs het altaar gestroomd zijn, dat er een bloedprijs voor betaald is. En dat die stroom zich nog altijd over de aarde verspreidt. En waar ze komt, brengt ze een schat van leven voort. Heren, mag die stroom vloeien in het midden van de gemeente. En geef dat we volgende week het vervolg van dit visioen mogen overdenken. En dat de vrucht zich ook aan deze plaats in rijke mate tot uw eer en tot zaligheid van de zielen zou mogen openbaren. Wij bidden het u om Christus wil. Amen. De slotzang, gemeente, is uit Psalm 46 en daarvan het tweede vers. Psalm 46, het tweede vers. ons heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.